Nogmaals, een goedemorgen, broeders en zusters. Voordat we het stukje gaan lezen, ik ga het al misschien vermelden, we gaan naar de Handelingen gaan. Hoofdstuk 7, vers 54 tot vers 56. Maar ik kan het straks even voorlezen. Het is nogal een dramatisch stuk. En hetgeen dat ik wil zeggen is eigenlijk grappig, en dat past dan niet zo direct bij van dat aan elkaar te lezen. Wat ik wou zeggen, het is mij opgevallen dat wij christenen niet zo meteen gekend zijn als de meest grappige mensen eigenlijk. We zijn door de overgrote meerderheid van de mensen gekend als stijf, humorloos, chagrijnig, korte tenen, kortom, we hebben geen gevoel voor humor. En nochtans is humor een uitvinding van God. Toch? Hij heeft alles gemaakt, ook humor. Maar zoals alle goede dingen, kan je de goede dingen van de Heer ten goede gebruiken of ten kwade gebruiken. Niet alle humor is dus goed. Onder het mom van humor heb je vaak beledigende soort humor, die kwetsend is, die kleinerend is, of gewoon weg grof gebekt. Moet maar eens proberen te luisteren naar de doorsnee Amerikaanse stand-up comedian en tel voor jezelf een keer het aantal keren dat je het woord uitwerpselen zal horen of het woord ff, puntje, puntje, puntje. Als je naar de stand-up comedy graag hoort. Eigenlijk smakeloos. Maar voor sommige mensen is dat humor en vinden ze dat grappig. Dit soort humor dat vind je niet terug in de Bijbel. Wel een ander soort, veel vindere humor vind je terug. Ik heb er al een paar keer op lidkant nog eens over gehad. En ik denk dat onze Heer wel gevoel heeft voor ironie. Ik kan niet speciaal stukken uit de Bijbel lezen, maar God is ook Heer van de geschiedenis. En de geschiedenis staat bol van ironie. Als je een beetje vertrouwd bent met geschiedenis. Ik ga de uitleg van de technische term ironie besparen. Ik kan een voorbeeld geven. Dat gaat misschien meteen wat zaken verduidelijken. Als ik jullie zou zeggen dat in de eerste twee keizers van Rome, onder die hunder bewind, werden de Joden ervan verdacht geen God te hebben. Ja, dan heb je pure ironie. De Joden, uitgerekend de Joden, die werden raar bekeken en de Romeinen zeiden, jullie hebben geen God. Want telkens als ze de vraag stelden, toon ons uw God, ja, dan antwoordden ze, je kan onze God niet zien. Nee, onze God kan je niet zien. Rome had heel wat volkeren onderworpen. En om strategische redenen stonden ze toe dat die onderworpen volkeren nog hun lokale goden mochten aanbidden. En zolang dat ze ook de Romeinse goden aanbaden, was alles goed. En overal op de onderworpen plaatsen kon je dus een tempel binnenwandelen. En de tempel van die God stond een afbeelding van die God. En in die streek, lokale God, stond een afbeelding van die lokale God. En bij de Joden, niks. Stond daar niks. Stond daar geen beeld. Dus zeiden die Romeinen, maar hoe? Jullie zijn atheïsten. Jullie hebben helemaal geen God. En dat is ironie, hoog ironie. Dat is het toppunt van ironie. De gelovigen van toen, dat zijn de atheïsten van vandaag. Ook zonder God. Want de vraag blijft, ja maar, doen ons dan nu God? We zien hem niet. En dat is hetgeen dat ik vandaag als onderwerp gekozen had. God zien. De onzichtbare God zien. Ik kan dan nu een stukje lezen van Stefanus. Om een bijzondere reden. Dus ik lees u voor uit de NBG-vertaling. Handelingen 7, vanaf vers 54 tot vers 56. Excuseer, vanaf vers 52 tot 57. Zo zegt Gods woord. Wie van de profeten hebben uw vader niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die geprofeteerd hebben van de komst van de rechtvaardige, van wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, toch haar niet hebt gehouden. Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart en zij knirsten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods, Jezus staande ter rechterhand Gods, en hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staan ter rechterhand Gods. Dat is om die reden dat ik deze passage gekozen heb. Stefanus zag God, zag Jezus Christus staande aan de rechterzijde van God de Vader. Dat is iets bijzonders, broeders en zusters. Ik hoef jullie allicht niet te vertellen hoe vaak ook wij tot vervelens toe die vraag krijgen, waar is uw God? En ik zie hem niet, en omdat ik hem niet zie, bestaat hij dus niet. Dat is toch simpele redenering, toch? Je zou kunnen antwoorden, zoals die ene slimme Jood geantwoord had aan die Romein destijds, toen hij ook die vraag kreeg. De Jood antwoordde die Romein, hij zei, kijk, man, je kunt niet blijven staren naar de zon zonder blind te worden. Als je blijft staren naar de zon, kom je blind. Zo is onze God ook. Hij woont in een ondoordringbaar, fel licht. Je kan hem niet zien. En dat is een slim antwoord. Wat je vandaag de dag een slimmerik gaat in, die een supersterke bril gaat opzetten, met de technologie van vandaag, goed zonwerend, en die gaat wel blijven staren naar die zon. Ik zie nog altijd niks. Dus de tijden zijn veranderd. Dat was toen een slim antwoord. De dag van vandaag gaan we iets anders moeten afkomen. Want de grapjas, het was in een bril opzitten en toch blijven staren naar die zon. Mensen denken echt met technologie en wetenschap zelfs de zon te kunnen tarten. We zitten in die dagen. En aan gelijkenissen hebben ze helemaal geen boodschap meer. Maar hoe modern ook de mens is en nog zal worden, wijze koning Salomo had het van lang tevoren doorgrond. Er is niets nieuws onder de zon. Wat wij nu zien, zal er altijd zijn. Hoe goed je antwoord ook mag wezen. Dat zal er altijd zijn. Toch is het belangrijk om te proberen in alle tijden een goed antwoord te geven. Ik denk in het bijzonder aan christenen die pas bekeerd zijn, dat ze zich beter voorbereiden. Of ik denk ook aan ons papa's en mama's die kinderen hebben. Kinderen die steeds meer kritischer worden. En kritisch zijn, is eigenlijk goed. Ik krijg geregeld zulke vragen van mijn kindjes. Papa, als ik mijn ogen toe doe en ik bid, dan zie ik God nog altijd niet. Dat is een eerlijke vraag van mijn kind. Komt elke mee naar de zondagdienst, luistert mee, volgen goed die tekstjes op, memoriseren ze, en dan komen ze bij de vraag, papa, zie je God niet? Dat is een fijne vraag. Wij moeten proberen daar een antwoord op te geven. Dat is belangrijk, broeders en zusters. We moeten de ogen van ons hart open houden. Ik ben blij dat Jozef het gebeden heeft, dat die kinderhartjes mogen opengaan. En wij moeten ons hart voor hun openstellen, voor onze naasten. Voor degenen die niet zien, die moeten wij leiden. Opdat ze zouden zien. Dan stelt zich de vraag, broeders. Kan men God zien die onzichtbaar is? Begin je eraan. Kan je God zien die onzichtbaar is? De onzichtbare God. Hoe kan je die zien? Eigenlijk verraadt de vraag al een onmogelijkheid. Of toch niet? Aan de man met die sterke zonnebril moet je eerst nog duidelijk maken dat jij niet bedoelt dat hij een poging moet ondernemen om met zijn fysieke ogen of toestellen God te gaan zoeken, want dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Je gewoon jou niet goed begrepen, denk ik. Hij dacht van ja, ik kan mijn beste weten dat toch gaan proberen, maar dat zal niet lukken. Of toch niet rechtstreeks. Hij heeft wel zijn ogen nodig om God te zien. Laat dat duidelijk zijn. Maar er is nog meer nodig. Wat je vooral moet doen, is niet gefrustreerd geraken van zijn vraag. Als hij jou niet begrijpt, of je zelfs begint uit te dagen. Wat jij bedoelt, dat hij iets anders nodig heeft dan de traditionele zintuigen alleen. Wat hij nog meer nodig heeft, dat heeft hij trouwens al. Je ziet sommigen al een bel rinkelen. Iedereen heeft slechts één van beide zaken nodig. Een hart en verstand. Dat laatste is niet bij iedereen gegarandeerd dat ze dat hebben. Maar een zoekend hart. Daarmee kan je al God gaan zoeken. Daarmee kan je al God gaan zien, zo heeft de Heer het voorzien. Dat heeft iedereen. Een hart. Dat hij nu nog zoekend is of niet, dat is Gods genade. We mogen nooit vergeten wel, tegelijkertijd, dat voor wie niet wilt zien, en niet wil verstaan, en ook zijn hart voor hart heeft, dat die persoon de onzichtbare God nooit zal zien. Dat zal niet gaan. Romeinen 11, vers 8 zegt, gelijk geschreven staat, God gaf hun een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot de dag van heden. Wie zijn hart voor hart heeft, wie eigenlijk niet wilt horen, niet wilt zien, die gaat ook niet zien. Die zal van God niets vernemen, niets te kennen komen. En dat is geen zaak om lacherig over te doen, broeders en zusters. Wel, ik kan dat misschien grappig vertellen allemaal, maar dat is niet zo niet grappig. Want steeds meer mensen en onze tijdsgenoten en vooral onze familieleden verkeren in die toestand nu. Naast alles wat wij ze kunnen aanreiken, hebben ze vooral gebed nodig. Want uit het diepste van ons hart verlangen wij toch en hopen wij toch dat ze zouden mogen zien naar de heerlijkheid van Christus Jezus. Dat is wat wij voortdurend omsmeken en naar verlangen. Dat ze zouden schouwen naar de liefde van de Vader, aan ons getoond in de Zoon. Als ze dat maar zouden mogen zien. Als ze dat nu een keer zouden kunnen zien, gelijk wij zien. Zou gelijk soms je ogen willen ruilen en het in hun van hun steken. Dat ze zien door hun ogen wat dat jij ziet. Dat is ons grootste verlangen is dat ze, ja, die schelpen zouden wegvallen en zouden beginnen zien naar God. Het is een tragische toestand. Maar onze hoop is dat zij, gelijk wij, genade mogen ontvangen. En ziende worden. Maar zoals je zegt, kan je dus niet rechtstreeks met fysieke ogen naar God zien. En dat is al voor de meesten het eerste struikelpunt. We leven in die tijd, materieel gezind, wetenschappelijk onderbouwd en alles. Ze moeten het zien. Daar gaat het naar uit. We moeten het kunnen zien. Dat is al het eerste struikelpunt waar je gaat moeten een horde overnemen. Zelfs Mozes, denk eraan. Zelfs Mozes vroeg ook op een gegeven moment God te willen zien. Maar het probleem is dat mensen eigenlijk niet weten wat ze dan vragen aan God op zo'n moment. Je kan niet zondig zijn en tegelijk God zien. Want hij die gerechtigheid is, dat is God, hij kan niet zonde zien en niet oordelen. Dus stel dat hij maar zou gaan op jouw vraag. Ik wil God zien. Zijn bereid? Je gaat geen stand houden. Er zit zonde in je en je zult geoordeeld worden. Ze weten niet wat dat ze feitelijk vragen. Dat beseffen ze niet. Maar ook al beseft de zondaar niet in zijn zonde te staan, voor God is die zonde zichtbaar. Het is eigenlijk om hun er misschien wel te beschermen dat God niet ingaat op hun vraag. Wil dat dan zeggen dat alleen mensen die vergeven zijn van hun zonde God kunnen zien? Dat de rest geen kans maakt? Nee, zegt Paulus. Die vlieger gaat niet op. Die gaat niet op. Ze kunnen misschien niet rechtstreeks naar God kijken. Dat kan trouwens niemand, want ook wij hebben ook nog zonde in het vlees. Wij kunnen niet ten volle God schouwen nu, hè? Zolang we in dit vlees zijn. De gelovigen, wij nu, zullen echter wel al duidelijker zien. Omdat wij geoogende open hebben. En bovendien zijn wij bedekt door het bloed van Jezus Christus, zodat mocht God ons nu vandaag verschijnen, wij geen oordeel te vrezen hebben. Dat is het grote verschil. We zullen niet geoordeeld worden. Maar vlees kan God niet schouwen volledig. Ook in vlees zit nog steeds onder. We hebben niets te vrezen. Wij zien nu reeds met onze fysieke ogen zien we al bepaalde zaken. Wij zien nu al Gods eeuwige kracht. Dat is voor ons al zichtbaar geworden. Dat kun je nu al schouwen met je ogen. Vroeger zag je dat niet. Dat heeft tijd erin gebracht dat je nu al kunt zien we hebben te maken met een almachtige omnipotentiële God, is het juiste woord. We kunnen dat nu al zien, dat zouden we vroeger niet. Dus niet vergeten, die anderen zien dat niet, wat dat jij ziet. En we zien ook God, dat hij goddelijk is. Zag je vroeger ook niet. Je hebt wel van Jezus gehoord. Hij was een mens. Gelijk een ander. Voor sommigen zelfs een mythisch figuur. Maar je ziet nu zijn goddelijkheid. Vergeet dat ook niet. Wat dat jij ziet, is de ander totaal niet meer vertrouwd. Dat is een voorrecht van dat te mogen zien. Dat is een voorrecht van God te mogen kennen en hem te mogen schouwen. En voor de anderen dan, die dat zogezegd die voorrechten niet hebben. Ja. Op wat moeten zij dan afgaan voor God te kennen? En wel zegt Paulus in Romeinen 1, vers 20. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, dat wij nu wel zien, maar zij dat niet kunnen zien, dat wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldigingen hebben. Met hun verstand, als ze naar de schepping zouden kijken, dan zouden ze het wel zien, zegt Paulus. Ze hebben geen excuus. Ze hebben geen excuus. Als ze het zouden ver bekijken naar Gods werken, Gods uitgestalde heerlijkheid over heel de schepping, dan zouden ze het wel kunnen zien. Ze hebben geen excuus. Als je te maken zou hebben met een verstandig iemand die ook oprecht is en eerlijk in zijn hart, dan kan hij niet anders dan erkennen dat door de schepping, door naar de schepping te kijken, men moet vaststellen dat er kracht is die alles staande houdt. Neemt die kracht weg en alles stuikt in elkaar als een kaartenhuisje. Die kracht is ook niet uit de schepping of eigen aan de schepping. Alle gekende krachten in de schepping, zoals de zwaartekracht, zwarte gaten, zonneflux, noem maar op, dat zijn allemaal eindigende krachten. Die hebben dus ook een begin. Je kan vaststellen dus gewoon eenvoudigweg dat die krachten vergankelijk zijn. En kort samengevat kunnen we ons met ons verstand doorgronden dat door naar de schepping te schouwen er kracht is en dat die kracht niet vergankelijk is. We spelen wel alleen graag woordspelletjes. We gaan niet die kracht van begin af aan, ja, die daar allemaal in gang gezet heeft, we gaan dat niet God noemen, we gaan zeggen een onbekende kracht. Dus dat is het spelletje dat de mensen spelen vandaag eigenlijk. Ze kunnen het vaststellen van alles in het universum vergaat en verdwijnt. Maar hetgeen dat daar alles in gang gezet heeft, dat dat staande houdt, dat verdwijnt niet. Dat zien ze. Maar ze willen het niet God noemen. Het is een ongekende kracht. Dat is het woordje dat ze ervoor gebruiken. We weten niet wat het is, maar we gaan het zeker niet God noemen. Woordspelletjes. Terecht, zei Mozes, in een vraag aan de Heere God. In Deuteronomium 3, vers 24. Heere, Heere. Gij zijt begonnen uw knecht, uw grootheid en uw sterke macht te laten zien. Want welke God is er in de hemel of op de aarde die zulke werken en zulke krachtige daden kan doen als gij? Mozes begon dat te zien. Wie is er gelijk u? Wie kan zulke dingen doen dat jij gedaan hebt? Die begon dat te verstaan van, met welke God hebben wij hier te maken? Mozes keek ook naar de werken en hij keek ook naar Gods krachtige hand die hun verlost had. Dus begon te zien van met welke God wij te maken hebben. En naast de schepping kun je ook schouwen naar de geschiedenis. En met het verstand kan je ook doorgronden dat zelfs de machtigste aardrijken en keizerrijken allen uiteindelijk toch vergaan. Niets of geen een van hun blijft bestaan. Als ze niet door oorlogen en innerlijke verdeeldheid ten onder gaan, dan zijn ze wel door ziekte en natuurrampen weggevaagd. Wat het ook is, het overstijgt de mens telkens. De geschiedenis leert ons dat ook. Mocht de mens het naar zijn wil gehad hebben, wel, die koninkrijken zouden ervoor gezorgd hebben dat ze er zijn. Maar ze worden afgezet, een ander vervangt hen, een ander komt op. En als ze ook proberen stand te houden, een natuurramp kan hun erover komen, ziekte kan hun erover komen, honger en ontbering kan hun erover komen. Hoe verstijgt hun er? De geschiedenis leert ons dat ook. Er is een kracht gaande die de mens te boven gaat. Mochten we het wijd echt naar onze hand kunnen zetten, ja, dan hadden we al lang iets tegen gevonden. Maar niets. Ze hebben de natuur, ze hebben de getuigenis, de kan getuigen van wat God doet. In verstand kunnen de mensen doorgronden dat God er is. Er is geen rijk en geen land en geen taal dat voor altijd zal blijven bestaan. Ook al wordt het nu niet erkend, maar er komt een dag dat iedereen het duidelijk zal zien. Jesaja heeft dat geprofiteerd in Jesaja 52, vers 10. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot. Voor de ogen van alle volken en alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Zij heeft dat geprofeteerd. Er komt een dag dat ze dat niet langer gaan kunnen ontkennen. Alle volken, alle talen, alle naties zullen zien en erkennen dat God de Heere, Heer is. Dat Hij het is die het laatste woord zal hebben. Wie verstandig is, die ziet dat nu al. De dwazen echter zijn in de waan, zoals zoveel voor hen, om te denken dat ze daar ook maar iets aan kunnen veranderen. Zoals gezegd, broeders en zusters, zijn onze zintuigen in ons verstand een middel waarmee we indirect naar God kunnen kijken. Met je verstand ga je niet direct zeggen van, ah ja, zo is God en zo, maar indirect ga je wel kunnen zeggen van, zo is God en er is God. Maar er is nog een veel betere manier om naar God te zien. Naast onze lichamelijke eigenschappen, gewoon de zintuigen, is er nog eigenlijk de manier bij uitstek om God te schouwen. Namelijk met de ogen van ons hart. Dat is het tweede punt dat je met iemand mee kunt over aanspreken. Om dit uit te leggen aan de moderne mens, echt, moet je daar ook wel de daad bij het woord voegen om hen te kunnen bereiken. Het is te zeggen, als jij zelf al niet gevuld bent met liefde voor het verlorene en met verdraagzaamheid voor hen die u haten, dan kan je niet verwachten dat zij gaan geloven wat dat jij zegt op je woord. Je moet echt oprecht hun de lief hebben. Echt oprecht het verlorene willen zoeken. Met daden en niet alleen met woorden. Zo bereik je het hart. En zo kun je het woord gaan brengen. En het woord dat je brengt, dat is niet anders dan het evangelie van Jezus Christus. Ik lees het voor als hoofdzin van deze preek, Matthäus 5, vers 8. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Dat is een belofte. God heeft gezegd, jullie zullen mij zien. Op die vraag van de mens, van wij willen jou zien, die al eeuwen en eeuwen terugkomt spelen, zegt de Heer, zalig de reinen van hart, zij zullen God zien. Dat is een belofte. En als je wilt dat mensen God zien, dan moet je het met hen hebben over hun hart. Dat is de plaats waar dat de Heer hen wil. Het gebeurt eigenlijk zelden dat iemand een verschijning krijgt van een engel of een stem hoort spreken uit een brandende braamstruik. Dat gebeurt zoveel niet. Het is niet op die manier dat mensen God doorgaans leren kennen. Maar voortdurend is God op zoek naar een verbroken en ootmoedig hart. Daar wil Hij intrede doen en daar wil Hij woonst maken. Als God in jou woont, dan zie je God toch? Een rein hart hebben, dat is geen voorwaarde dat God bij jou komt wonen. Het is omgekeerd. Het is wanneer Hij intrede komt doen in jouw hart, dat je een rein hart krijgt. Het is niet omgekeerd. Eerst een rein hart hebben, dan komt God in jou wonen. Het is God toelaten in je hart, dat Hij zijn werk kan beginnen doen. En rein zijn betekent rein zijn van kwaadheid. Rein zijn van boze werken. Rein zijn van leugen, van hoererij. Rein zijn van braspartijen, rein zijn van driften, twist en veten, rein zijn van hebzucht, van drankzucht, van praalzucht, van onmatigheid, van laster, enzovoort enzovoort. Dat is heel concreet wat dat wil zeggen, een rein hart. Dat is geen vageloze term van heb een rein hart als een doorzichtig glas water en je zal God zien. Nee, dat is een praktisch iets. Een rein hart, onthoud u van het onreine, wil dat zeggen. En je zal God zien als hij in jouw hart woont. En je een rein hart bewaart. Het is eigenlijk niet moeilijk dat wij natuurlijke mensen eigenlijk God niet kunnen zien. Als ons hart het vizier is waardoor we God moeten kijken, wel, dan is dat één besmeurde vizier waar drik en een gal op ligt. Hoe kunnen wij dan zuiver naar God kunnen kijken? Hij heeft een instrument gemaakt waardoor je hem kan kennen met je hart. En die is besmeurd. Vies. Je kunt niet door dit vizier, zonder dat er werk is, naar God gaan kijken. Het is aan het vizier dat het probleem is. Het is niet het probleem van, ik zie hem niet, daarom bestaat hij niet. Nee. Het is jouw vizier die niet marcheert. Daarom zie je hem niet. Er is geen andere zalf voor het hart dan het bloed van het lam. Dat zuivert en reinigt, omdat hij zelf zuiver en rein is. En niet wij. Wij krijgen in de plaats vrucht van Gods Heilige Geest. Wij krijgen liefde blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid en trouw, tederheid en zelfbeheersing. Je kent ze wel. Een rein hart is een zuiver vizier die rechtstreeks God schouwt. Broeders en zusters, als wij naar de heilige man Stefanus mochten kijken deze morgen, dan kan ik alvast zeggen dat ik niet veel tegengekomen heb in de Bijbel, veel personen zoals Stefanus, die terwijl ze nog in dit vlees waren, zo konden zien naar God. Je kan er al heel veel van leren. Stefanus is redelijk uitzonderlijk. Die was niet opgenomen zoals Elia om dan te gaan. Hij was hier nog beneden en hij kost God zin. Dat zegt iets over de ingesteldheid van zijn hart. Dat was iemand die echt een heilige was, een rein hart had voor God. Anders kan je dat niet doen. En hij ziet de Heere God staande. Het was geprofeteerd dat de Zoon van God zou zitten aan de rechterhand van God. Maar de Heer Jezus staat recht. Hij ziet neer op het onrecht dat ze op het punt staan te doen aan zijn geliefde knecht. Klaar om dat te wreken. Dus de Heer Jezus zag wel met veel ontferming naar zijn knecht. En klaar om dat te wreken. En het is Stefanus die biedt, Heer, rekent u dat kwaad niet toe. Een zuiver hart. Je kan de onzichtbare God zien. Je kan hem zien. Met hier van binnen een zuivere vizier van een wederom geboren hart. Dan kan je hem zien met je ogen. Hem die gezeten is aan de rechterhand Gods. Het zijn dwazen die verblind zijn door hun onzuiver hart, die dan zeggen, hij bestaat niet. Dat is nog verstandig en nog eerlijk, om eerlijk te zijn. We lezen ook in Titus 1, vers 15. Alles is rein voor de reinen, maar voor hen die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. En dat is de waarheid. Dat is de reden waarom mensen God niet kunnen zien. En volgens mij is Stefanus niet erg oud geworden in leeftijd, uitgedrukt. Maar om al zo duidelijk te kunnen schouwen wat verborgen is, dat is een genade die God geeft aan wie hij wilt. Ik zeg niet dat we allemaal gelijk Stefanus kunnen zijn onmiddellijk. Dat is een genade die God ook heeft aan wie hij het wilt geven. We kunnen wel stellen dat het wel degelijk mogelijk is bij God om in het vlees de almachtige levende koning te zien. Tot slot nog dit. Naast onze menselijke ogen, ons verstand en ons hart waarmee God ons geschapen heeft, is er buiten ons lichaam ook, dus ik heb het gehad over verstand, hart, ogen, maar buiten ons lichaam is er nog iets essentieel en onmisbaar om God te kunnen schouwen. Je kan het vergelijken met als zoeken naar iets en niet weten naar wat hij zoekt. Als je zoekt naar iets en niet weet naar wat je op zoek bent, kan je eindeloos blijven zoeken en nooit niks vinden. Dat gaat niet lukken. Maar degene die weet naar wat dat hij zoekt, die heeft al de helft van het werk gedaan. Terwijl datgene dat ertoe brengt dat je weet wat hij zoekt, dat noem geloof. Wie geloof heeft, die gaat gericht gaan zoeken naar God. Wie geen geloof heeft, die kan nog eindeloos blijven zoeken achter God en nooit niet vinden. Zie je het verschil? Dat is niet in je lichaam gelegen. Dat is een genade van God dat je krijgt om te kunnen geloven. En dat is niet gebonden dus aan je lichaam. Geloven dat komt voordat je ziet. Geloven dat verandert ons denken. En geloven is de sleutel die je hart opent dat God kan intreden doen. Dus zonder geloof, geen van die drie zal doorgaan. Door geloof treedt leven binnen en wordt de dood uitgedreven. God zien is genade. En dat is een bemoediging voor wie het nodig heeft. Maar nog veel meer dan de genade om God te zien, is de genade om geloof te krijgen. En de Heere Jezus stelt geloven kostbaarder dan zien. We lezen dat in het Johannesevangelie hoofdstuk 20, vers 29. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, gelooft gij? Zalig zij die gezien hebben en die niet gezien hebben en toch geloven. En dat sprak hij tegen een geliefde discipel. Er schuilt daar wel een gevaar in, broeders en zusters. En vooral voor de mensen in deze tegenwoordige tijd. Zien is belangrijker dan geloven. Zo is de algemene tendens in onze dagen. En eigenlijk raken sommigen nooit voorbij in ongeloof en verzoeken God om wonderen en mirakels. En ook dat is niets nieuws onder de zon. Tot zulke zegt de Heere God, indien gij lieden geen tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven. En diezelfde mensen waren daar trouwens ook aan het kruis. Toen Jezus daar van het kruis ging, zeiden ze, kom van dat kruis af en dan zullen wij gaan geloven. Het zijn diezelfde mensen die God verzoeken nadat ze zoveel wonderen hebben gezien en die op het allerlaatste nog zeiden van, als je pas van dat kruis afkomt, dan zullen wij gaan geloven in jou. Voor die hardvochtigheid en verstening van het hart, wat kan God nog doen? Dat zijn mensen die niet willen geloven. Wij die geloven, zien al wel naar wat onzichtbaar is. Namelijk, wij zien dus Gods kracht en Gods goddelijkheid. Wij zien dat alles in Jezus Christus zijn Zoon. Wonderen en tekenen, dat is voor de mensen die niet geloven vooral. Of voor deze aan wie God het wil tonen om zijn woord te bevestigen. Als dan jouw zoon jou vraagt, papa, ik zie God niet tijdens het bidden, dan kan je hem wijzen op wie Jezus Christus is. Vertel hem gerust hoe jij bidt door het geloof in jou. Dit geloof die God bewerkt heeft, waardoor jij nu God kan zien. Wie Jezus is. Wie Jezus is en wat Jezus bewerkt heeft in je hart. Dat maakt je rein, waardoor je God kan schouwen en zien. Ik wil eindigen met Kolossen 1, vers 15 tot vers 20. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Laten wij dan ons niet van de wijs brengen, broeders en zusters, maar een vast geloof hebben in Jezus Christus. Ik kan het niet genoeg benadrukken, waak over je hart. Wees niet toornig, en als je dan toornig wordt, zondig dan niet, zegt de Bijbel. Probeer wanneer je kan steeds een goed antwoord te geven aan hen die je erom vragen. De schepping getuigt van Gods wijsheid en zijn kracht. Ook heeft hij de mens zo geschapen dat wij het nodig hebben om God te kunnen herkennen. Meer dan dat heeft God nog vele malen gesproken door de profeten en priesters en zelfs koningen, maar op het laatste zond hij zijn eigen zoon. Mensen die onder de genade zijn, hebben het kunnen schouwen. Die hebben God gezien. Jezus is het volmaakte beeld van de onzichtbare God. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het is de bevestiging die alle monden snoert. Er is geen excuus over. Amen.